Moshe gaat spreken. Woorden die ertoe doen. Deuteronomium, zo kennen wij het boek. Maar dat is eigenlijk niet goed, dat betekent tweede wet. Dit is een kopie van de Torah, zo staat het in Devarim 17 vers 18. En het gaat vanmorgen over woorden. Woorden van Moshe, woorden van Jesaja en woorden van Yeshua. En ik zie wel een vergelijking. De Rinder zou dat boek het beste kunnen noemen. Het bestaat eigenlijk uit vijf toespraken van Moshe. Ja, ik zeg liever Moshe dan Mozes. Ik weet wel, dat is ontzettend zo gemeen, Mozes, maar Moshe heeft al wat meer Hebreeuws. Het heeft wat een mooie klank, vind ik. En er is eigenlijk ook wel veel gesteggel geweest over wat betekent zijn naam nu. Ons is dan puur geleerd, hij uit het water is getrokken. Maar er zijn ook geleerd die zeggen, het is een Egyptische naam. En het komt van Monios. Maar wat ook een mooi verhaal is, dat komt van een Franse Torah-commentator. Die zegt, zijn moeder, die kennen wij van Jochebed, maar hij heet het Jochebed in het Hebreeuws. Die kreeg natuurlijk toen die kleine Moshe in het eikje aan kwam drijven bij die dochter van de farao. Matja wordt ja genoemd. En Mirjam die stond op uitkijk. Toen dacht natuurlijk die dochter van de farao. Hoe moet het met een klein kindje? Dus zei Mirjam, ik weet een moeder die nog de borst kan geven. En zo kwam de kleine Moshe terug bij zijn echte moeder. Jochebed. En toen zij natuurlijk na verloop van tijd het kleine jongetje terug moest geven aan Batja, aan de hof van de farao, toen heeft zij gezegd, zijn naam is geworden Moshe. En dat betekent eigenlijk ook degene die anderen uittrekt. En dat is dan een profetische visie op het leven van Moshe, wat onder zijn leiding in de Israëlieten 80 jaar later uit Egypte. Vanmorgen is het 119 jaar en 11 maanden later. En hier vertelt Moshe vanmorgen iets over de laatste 40 jaar van zijn leven. Maar als ik met de voorbereiding bezig ben, dan lees ik mij in, maar dan leef ik mij ook in. Die Moshe. Heeft hij ooit iets verteld nog van zijn luxe leventje aan de hof van de farao? Heeft hij zijn vader Amram en zijn moeder Jochebed nog gesproken, herinnerd? We horen er eigenlijk niks meer van. We weten in het begin van Exodus dat hij als een opgegroeide sterke jonge man, dat hij ziet dat de Egyptenaar iemand van zijn volksgenoten afstuikt. En dan grijpt hij in. Hij slaat die Egyptenaar dood. Dat is anders over. Maar een paar dagen later zijn twee van zijn volksgenoten in slaag. En daar komt Moshe weer bij hen. En dan zegt iemand, hey, wil je een van onze ook doodslaan? En dan weet hij dat het is uitgelekt en moet hij dus vluchten. Hij vlucht naar Midjan. En daar bij de bron gekomen, daar ziet hij weer dat enkele dames worden geplaagd door herders. En Moshe neemt het voor hem op. Hij jaagt die herders weg. En zo komt hij uiteindelijk bij de priester van Midjan, Jethro. En dan blijft hij. Hij krijgt een van zijn dochters, Zipporah, hele mooie naam, Musje. En dan wordt hij daar een gewone arbeider. Hij die eens was opgegroeid aan de hof van de farao, is nu een gewone arbeider. Een schapenherder. Denk je eens in 40 jaar lang een schapenherder. Kijk, als ik jullie zo zie, dan zie ik dat niet aan jullie, maar de meeste van jullie zijn toch al 40 gepasseerd. Is dat toch? Is het niet zo? Ja, het is zo. Maar denk je aan zin, doe eens 40 jaar van je eigen leven af en dan denk je, hey, ik heb 40 jaar in de woestijn gezworven. Achter en voor de kudde van schapen. Ik heb dat in gedachten. Ik denk, waar heeft Moshe over zitten nadenken als hij op die schapen paste? Had hij nog geloof? Hij was natuurlijk bij de Midjanieten. En dat waren nakomelingen van Abraham en Keturah. Dus het was wel verre familie van de Israëlieten. Wij weten ook dat hij twee zoons heeft gekregen. De eerste heette Gershom. Gershom betekent verbanning, verdrijving. Want, zei Moshe, ik woon in een land dat ik niet ken. Je leest het in Exodus 18. De tweede zoon van Moshe was Eliezer. We noemen dat Eliezer. Want Moshe zei, God is mijn hulp. De God van mijn vader is mij te hulp gekomen. Dus Moshe had het geloof van zijn voorvader nog wel in hem. En dan op een dag na ziet Moshe in de woestijn iets vreemds. Een doornstruik staat in brand. En hij gaat er naartoe. Die brandende doornstruik, of wat het ook is geweest, die staat, zo wordt verklaard, symbool voor het volk van Israël. De struik brandde wel, maar werd niet verteerd. Het is, zo zegt men, een verwijzing naar de Joodse hardnekkigheid. Net zoals de doornstruik niet verteerd wordt, zal ook het Joodse volk nooit ophouden zijn licht te verspreiden. En daarom komen wij ook iedere Shabbat twee keer per maand hier bij elkaar. Om voor Israël te bidden, voor Israël te pleiten, Israël de vrede, de shalom toe te wensen. Want we staan samen achter het volk van God. God heeft het volk uitgekozen. En we ook maar huis, als we hier bidstond hebben. En wellicht jullie thuis met ons. We bidden voor Israël. We kijken wat er geschreven staat in de schrift over Israël. Het is zijn volk, het is zijn land. En toch zijn ze niet alleen hardnekkig in die dingen, ook hardnekkig in andere zaken. Maar hadden wij het beter gedaan als God ons had uitgekozen als volk? Ik denk het niet. Het Joodse volk staat voortdurend eeuwenlang in vuur en vlam. Er is altijd sarood, heet dat. Sarood, dat betekent sores, ellende en dreiging. En we leven toch met hem mee. En dan komt Moshe bij die doornstruik en moet hij zijn sandalen uitdoen. Hij staat op heilige grond. Hij moet zijn Na'alim uitdoen. Na'alim. Ik vind het een mooi symbool. Ik heb dat wat bedacht toen ik hiermee bezig was. En toen dacht ik aan mijn eigen omkering, aan mijn eigen bekering. Weet jij het nog? Je eigen bekering? Heb je toen ook de schoenen uitgetrokken? Stond je ook op heilige grond? Toen je in contact kwam met die eeuwige God. Toen we ons overgaven aan de genade Gods. Aan het volbrachte werk van Yeshua. En dat accepteren dat in ons hart kregen. Toen Gods geest inwonen maakte in mijn hart. Heb ik toen de Na'alim uitgetrokken. Eerst een onbewoonbaar verklaard hart. En nu onverklaarbaar bewoond. De schoenen moeten uit. En weet je wat ze noemen? Is Na'Allah, dat woord voor sandalen, dat komt van Na'al. En Na'al betekent ontsluiten. Na'al betekent sluiten of grendelen. Dus als je die schoenen uitdoet, dan moeten wij ontsloten worden. Ongrendeld. Niet meer op onze eigen vertrouwen schoenen onze eigen wegen bewandelen. Nee, zijn wegen bewandelen. Achter de Messias aan. Die zei dat hij de weg was naar de Vader. En toen ik dat geloof kwam, toen geloofde ik dat met 100%. Het geloof in Yeshua. En dat geloof ik nog. Maar ik zeg het wel, mijn tweede Yeshua was, dat ik ook geloof, het geloof van Yeshua. Dat hoort er ook bij. Hoe is het met Moshe verder gegaan? Hij heeft een booster gekregen voor zijn geloof. Moshe kon hier niet omheen. Hij werd van herder, nu herder van het volk, Gods volk, van het volk Israël. En zo komt vanmorgen bij Dublin. Mosje grijpt hier de rug op de 40 jaar die hij met het volk door de woestijn trok. We horen hem niet meer over het padje. We horen hem niet meer over de farao. We horen hem ook niet meer toen hij schaapherder was. Hij spreekt hier als nieuwe leider van het volk Israël. Mosje die eerst zei, ach eeuwig, ik ben geen man van veel woorden. Hij is nu een bekwaam redenaar. Van een man met weinig woorden wordt hij een man van vele woorden. En daar gaat deze hele parasje over. Het gaat eigenlijk het hele boek over, 34 hoofdstukken lang. Alles wat Mosje heeft gezegd in die 5 grote uitspraken en daarna nog een prachtig lied. Ja, Mosje verhaalt hier wat het allemaal misging. Een stijf en koppig volk. Ze stelden God op de proef. Geen wonder dat ze er 40 jaar over deden om dat korte reisje te maken naar Canaan. Het had immers veel sneller gekund, als ze voor eeuwen hadden gekund. Je kunt soms wel denken dat je met hardlopen sneller vooruit gaat, maar dat is een denkfout in het koninkrijk van God. Wie dagelijks knielt, houdt de ziel soepel. Wie buigt voor de eeuwen, gaat niet onder zorgen gebukt. Vele woorden, de wabim, woorden, over die laatste 40 jaar, niet over die 80 jaar die daar vooraf gingen. Is het niet herkenbaar voor ons? Wij vertellen ook liever onze verhalen toen we vanaf stappen tot het geloof kwamen. En dan delen we met elkaar over het geloof, wat we hebben gelezen, wat we geloven, wat we zien, wat we horen. Maar daarvoor praten we hier niet zoveel meer over. Ik sprak vorige week nog met mijn broeder, een oude collega van mij, en dan komt toch die verhaal even boven van voor die tijd. En dan moeten we even lachen, want dan zeggen we erachteraan, dat was nog in ons oude leven. Ja. Weet je, in het oude leven, toen had ik ook nog streepjes. En die roep je liever niet meer op. Ja, ik heb ook nog streepjes in. Ik kan geen gedachten lezen, maar ik zie jullie wel denken dat klopt, ja. Dat klopt. Nou goed. Ik word ook regelmatig een oud Jood genoemd. Een oud Jood, een oude Jood, zo word ik wel genoemd. Ja, dat is dan een geuzennaam. Ja, dat zeg ik zelf niet, hoor, maar dat wordt wel gezegd. Een Sjagaraak, ja. Ik heb even opgeslacht waar het woord geuzennaam vandaan komt. Het is een Frans woord, daar komt het vandaan. Het is je. Je, heb je dat wel eens van je? Ja. G-U-E-U-X. Je spreekt die ik. Ik weet niet eens hoe het uitspreekt, maar Frans woord is gewoon je, is het goed?
Ja,
ik
was je
woord. Ja, dat is met een J. Dit is met een G. En daar komt het vandaan. En dan moet je ook het betekent eigenlijk. Armoedzaaier, bedelaar. Hoe kun je dat onthouden, je? Nou, ik dacht, een je drinkt geen vuur. Dan kun je het makkelijk onthouden. In het Hebreeuws is het een katsan, maar de Jiddisch kennen ook een snorrer. Een bedelaar, een snorrer. Ja, in het Nederlands kreeg dan dus die geuzennaam een positieve lading. Maar echte bedelaars, die zijn er veel meer dan je denkt. Je hebt bedelaars en bedelaars. Je hebt bedelaars die op de juiste plek zitten. En je hebt bedelaars die al schreeuwend over de straat zwalken, roerloos en nog altijd rondlopen in die oude versleten schoenen. Constantijn Huygens die had het over die bedelaars die de weg niet vinden naar God. Hij zegt in 2 regels, een godloos mens in nood is een blind bedelaar. Hij bidt om hulp en heil en weet nog wie, nog waar. Nee, dan de blinde bedelaar uit Lucas 18. Die begreep waar hij moest zijn. Yeshua ben David, zoon van David, ontferm over mij. Dat riep hij. En de mensen die achter Yeshua aanliepen, die zeiden, hey, een beetje koestje, hou stil, maar hoe vraag je dat ook mee? Hoe vraag je dat hier aan? Een beetje koestje. Maar hij schreeuwde nog harder. En Yeshua hoorde hem en ging naar hem toe. Wat wilt u wat ik voor u zal doen? Och Heere, dat ik ziende mag worden. Dat is een echte bedelaar. En dat is ook ons en mijn gebed. Elke dag weer dat wij ziende mogen worden in deze duistere wereld. Dat we het goed zullen zien wat God bedoelt met deze wereld en met ons wat we kunnen betekenen. Zijn we gericht op Yeshua die onze weg wijst, vooruit kijkt en niet al te veel achterom. Maar wel blijven gedenken en onderhouden wat God ons heeft gegeven. Gedenk de leefregels, daar hebben ze het morgen al uitgesproken. Onderzoek de Torah, elke week weer. Maar wat aan ons kleeft, wat ons is gegeven door genade, dat mogen we achter ons laten. Dat is voorbij. En dan heb ik de Bijbel overgeslagen, dat kent Boosemar van David. David wist ook wat hij altijd verkeerd heeft gedaan. In Psalm 25 lezen we dat ook zo mooi van David. Naar u, eeuwige, gaat mijn verlangen uit. Mijn God, op u vertrouwen. Maak mij niet te schande. Laat mijn vijanden niet triomferen. Zij die op u hopen, worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die u achterloos verraden. Maak mij eeuwig met uw waarden vertrouwd, met uw wegen vertrouwd. Leer uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt. Op u blijf ik hopen elke dag weer. En dan komt het. Denk aan uw barmhartigheid, eeuwige, aan uw liefde door de eeuwen heen. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken, eeuwige. Kijk naar vers 18. Zie mij in mijn nood en mijn ellende. Vergeef mij al mijn zonden. Dus ook toen was het vergeven van al je zonden. Ik ga verder naar Psalm 32, 1 vers. Paar versen 1 tot 5. Je kunt het zo opleggen op Israël momenteel. Bestrijd even wie mij bestrijdt. Vecht tegen wie mij bevechten. Wapen u, grijp het schild, sta op om mij te helpen. Dat is een gebed. Hoor eens wat David hier zegt, hoe menselijk het is. Zwaai met uw speer en strijdbijl en werp ze naar mijn achtervolgers. Zeg tegen mij, ik ben het die je redt. Ja. Ik heb veel dooddiensten meegemaakt van mensen die tot geloof kwamen. En vaak werd erbij gezegd, zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij om de zonde van ons verwijderd. En zo is het. Dat is wel een tekst uit Psalm 103. En met deze opmerking zit natuurlijk gelijk in de haftgelezing van Jesaja. Jesaja, vermoedelijk geboren 760 voor Christus, zoon van Amos. Meer weten niet van hem. Hij krijgt visioen en hij krijgt opdracht om die door te geven. Te profeteren tegen Israël en Jeruzalem. Nou, je moet er meteen aan gaan staan. Hoor toe, hemel, geef gehoor, aarde, de eeuwige heeft gesproken. De woorden van de ene, de almachtige, gaan als een zweepslag over het volk. Israël is el in zich, leeft in onwetendheid, volk van zondaars, verdorven geslacht, ze hebben de eeuwige verlaten. Daar gaat je zaak. De heilige van Israël, zo zegt hij in vers 4, hebben ze versmaad en de rug toegekeerd. Van de schedel tot de voetzool zijn ze ongeschonden. Alles wat hier tussenin zit, tot aan de voetzool. Alles is verkeerd, alles is verrot. En daar moeten we doorlezen. We hebben het gelezen. Kom. Want je ziet hen in brand staan. Een afkeer van hun feesten. God heeft een afkeer van hun feesten gekregen. De feest die hij zelf heeft ingesteld. Want ze gingen samen met een goddeloze levenswandel. Zulke feesten hoeft God niet. Ze hadden een Naalim uitgedaan. Ze hadden het oude schoenen eraan gedaan. Maar ze liepen de afkomen na. En dan komt het in vers 18. Al waren uw zonden als gelaren. Ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Dat is wel een grote genade. God die altijd weer terugkomt, altijd zijn belofte gestaan doet, de mens terugroept en altijd wil weer vergeven. De roeping van Jesaja vindt pas een hoog succes. Hij hoort de engelen roepen. Heilig, heilig is de eeuwige van de hemelse machten. En Jesaja, hij schreeuwt het uit. Wee mij, ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen en ik leef te midden van een volk met onreine lippen. En dan komt een engel met een groene kool in de tang en die raakt zijn lippen aan. Nu zijn je lippen gereinigd, je schuld is geweken, je zonden zijn teniet gedaan. Vergeving. Jesaja, een boodschapper van God, die een allesbehalve gewillig gehoor vindt, die ondanks al zijn overlevingskracht de muur van het dogmatische verzet van zijn tijdgenoten niet kan doorbreken. Ja, pas in het tweede deel van Jesaja, vanaf hoofdstuk 40, dan blijkt dat zijn boodschap wel degelijk per dag gaat. Maar uit Jesaja's eigen verleden weten we weinig. Net als die van Moesje. Ja, Moesje. Eerst is hij maar vandaan. Nu is hij maar van boorden geworden. In de parasha heb ik enkele schijnbare tegenstrijdigheden uitgeschreven. Want Moesje is ook een mens. Woorden zijn soms nodig om uit te spreken, om je verstaanbaar te maken. Maar woorden zijn soms ook overtocht. Woorden kunnen pijn doen. Woorden kunnen schade toebrengen. Woorden kunnen soms ook niet binnenkomen. Goed bedoelde woorden vallen niet altijd in goede aarde. Geen goed bedoelde woorden, die doen vaak wispels groeien. Maar de woorden van God komen, die komen naar ons toe en die mogen ons herinneren, gedenken en ter harte nemen. Daar kunnen we van leren. Het is zo gezegd een terugkeer naar de toekomst. Steeds weer als ik Torah lees, wat is geweest, dat is een terugkeer naar de toekomst. Een goed woord, zo wordt wel eens gezegd, zit voor drie warme winters in. Dus geschreven woorden, ze zijn nuttig om te herlezen en te herkauwen. Want zo mooi, woorden zijn winden, maar schriften verbinden. En woorden zijn winden, die komen naar je toe en die gaan door. Schriften verbinden, staat zwart op wit. Woorden kunnen we kwetsen en kwetsen, klagen en plagen en elkaar verlagen. We kunnen rollen en rollen, zoals Moshe waarschijnlijk deed. Ja, woorden zijn gratis. Je kunt ze zo uit je gedachten opnemen. Maar soms kosten ze wat. Rashi zegt over Moshe, de woorden, ze moeten elke dag nieuw zijn in je ogen. Elke dag is in de Torah iets nieuws en iets spannends. Dan kun je je afvragen, moest Moshe zoveel woorden gebruiken om dat allemaal duidelijk te maken? Er was dus een rijke Jood, die ging naar de rabbi toe. En de rabbi die sprak de hele middag met die man. Een paar dagen later kwam er een arme Jood. En die de rabbi. En na een paar minuten werd hij weer weggestuurd. Hij stond buiten. Hij vond het vreemd. Hij denkt, die rabbi praat de hele middag met een rijke Jood. En ik als arme Jood word na een paar minuten weer weggestuurd. Kijk niet terug. Hij zei, Rabbi, voor u moeten toch alle mensen gelijk zijn? Ja, weet ik, zei de Rabbi. Maar ik zei, vertel. Kijk, toen jij binnenkwam, wist ik dat je arm was. Je hebt enkel een paar bemoedigde woorden nodig. Maar toen je rijke man binnenkwam, moest ik duizenden woorden gebruiken om hem duidelijk te maken dat hij uiteindelijk maar een arme kerel is. Daarom moet je soms veel woorden gebruiken, zoals Moshe. Een rijke kan blind zijn voor genade. Maar een blinde bedelaar, snelleraar, weet waar hij moet zijn om ziende te worden. En we hebben het gelezen, Yeshua die spreekt de woorden van zijn vader. Ook de woorden die Moshe doorgaf aan het volk. Eigenlijk wat Yeshua deed was niks nieuws onder de zon. Hij zei de geboden bewaren, de geest is arm van de waarachtigheid, welke de wereld niet bij macht is op te nemen, omdat ze die niet aanschouwt en niet kent. Nou, dat zeggen wij toch hier ook wel eens. De wereld om ons heen kent God niet meer. Ze kennen zijn woorden niet meer, zijn plan niet meer. Sommigen van jullie, ik weet niet hoeveel, maar ik weet het niet, maar hebben de opening van de Olympische Spelen gezien. Dat is vreselijk. Vreselijk, ik heb het niet gezien, maar we lezen wel allemaal iets voor. Nou, wat is het dan mooi dat er een jong meisje is uit Amerika die de spring vindt. Van onze eigen Femke Wal, dat is een hulpsnooi natuurlijk. Ik heb het niet gezien, maar ze gaat wel een prachtige getuigenis. Een geloofsgetuigenis. Dat ze gelooft in de macht van God en dat de mensen naar Jezus moeten zijn, zegt ze, om verlossing te vinden. Dat kan dan wel weer. Dat is bijzonder. Je moet het ook maar doen. De wereld is blind. Blind voor Gods woord en blind voor zijn Torah. De wereld staat zich blind. Hult zich in het haat tegen zijn volk. Spuugt op alles wat God heeft gemaakt en wil alleen maar zijn scheppingsorde omkeren. We zien het toch gebeuren. Maar Yeshua geeft hoop en vertrouwen en hij zegt erbij tot nu en in eeuwigheid. Hij die op zijn 12e de schriftgeleerde versteld deed staan en dan 18 jaar later, weer een hele tijd hoor je niks over, dan zegt hij als de mensen hem lief hebben, en zijn woord bewaren, zal de Vader hem lief hebben. En dit is wat Moshe, Jesaja en Yeshua gemeen hebben. Ze spreken allen de woorden van de Vader. Die geven ze door aan de mensen. Welke woorden er niet toe doen, hoeven ook niet worden uitgesproken. Terug naar Moshe. Moshe is een ander mens geworden. Hij is eerst, ik ben geen man van woorden, en nu is hij een welsprekende woordvoerder. En nu denk aan onszelf. Hoe spreken wij Gods woorden uit? Bijvoorbeeld vanmorgen, het staande gebed. We hebben de laatste tijd, het is jullie ook gewoon een psalmtekst erbij gezet. Waar komt het vandaan? Psalm 51, vers 17. Ontsluit mijn lippen, Adonai, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Die woorden zijn ons gegeven en die spreken wij weer uit. Op het hoogtepunt van de ontmoeting met God ondergaan wij als het ware deze woorden. We openen onze mond, maar de woorden die we uitspreken komen niet van ons, die komen uit het woord. Maar ze komen wel via ons. Zo is het, net als de profetieën. Zo is ook het gebed aan Mida. En ook het staande gebed dus is eigenlijk een aflegging van jezelf in de aanwezigheid van de eeuwige die alles is, de Almachtige. En dat is goed om dat staande te doen en dat elke keer weer te realiseren en te beseffen. En toch, net als de profeten en net als Moshe, zit ook altijd iets van onszelf. Aan Moshe wordt gezegd, niemand op de wereld was zo nederig als hij. Want voor hem kan worden gezegd aan zijn woorden, Gods woorden waren. Zijn woorden, die niet zijn eigen woorden waren, maar die waren van de heilige God. Hij stond op heilige grond. Daar wil je doornstruik, waar je Shechina, die doornbos, die doornstruik niet verteerde. Die met de lippen van Moshe sprak, met de lippen van Jesaja en met de lippen van Yeshua. Die sprekend zijn vader was. Dus trek je schoenen maar uit. Trek je nalie maar uit. Zelfs nu, ook al heb je het bad van wedergeboorte, heb meegemaakt. Want toen die andere Judas Iscariot hem had verraden, ging Yeshua hem de voeten wassen en afdrogen. En dat was niet om geheel rein te worden, want ze vallen als een onderricht. Nee, dat was niet het bad van de wedergeboorte, maar het was om de dagelijkse onreinheden af te wassen. En Yeshua zit niet te wachten dat wij dit ook allemaal doen met plichtbesef. Mensen de voeten wassen. Nee, hij wil dat ons hart vol is van liefde voor hem. Die liefde is uitgestort in ons hart. Die is ingegeven door Gods geest om van daaruit gehoorzaamheid te zijn, gehoorzaam te zijn en zijn liefde te delen. We hopen dat wij ook een klein lichtje mogen zijn. Misschien een beetje een raar contrast. Misschien mogen wij een klein doornstruikje zijn. Die bij ons staat en niet verteert. We horen gedenken die we lezen en horen om de weg te gaan die Hij ons wijst. En op die woorden antwoord te geven. Hier neem je. Zie, hier ben ik. En om dan te zingen, breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige, breng dank aan de hemelse Vader die Yeshua zond. Hij maakt de zwakke sterk en de arme rijk om wat de Eeuwige heeft gedaan. Zullen we dat zingen?